Goedemorgen. Ja. Welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. Fijn ook dat er mensen zijn die met ons meekijken en meeluisteren vanochtend. Een hartelijk welkom ook aan onze voorganger, Bas van den Berg. Wat fijn dat je vanochtend een keer bij ons voor wilt gaan en volgend jaar ook nog een paar keer. Dus we heten je van harte welkom in ons midden en we verheugen om jouw verhaal te horen. Want in deze weken lezen we uit de brieven van Paulus. Brieven die Paulus schreef in de gemeente in zijn tijd. En we hebben de voorgangers gevraagd om een gedeelte te kiezen dat hen na aan het hart ligt. Vanmorgen is dat Romeinen 8. En straks, u heeft het misschien al gehoord, in oktober sluiten we de serie af met een eigen brief. Een brief aan de gemeente in Overvecht, anno nu. En we hopen dat we ons vandaag en alle komende zondagen laten inspireren daarvoor door Paulus. Maar we beginnen met het aansteken van het licht van de paaskaars. Het licht van de opstanding en het licht als teken van Gods verbondenheid met ons. Geef ons een vergezicht. Wij beginnen de viering ook altijd met een gebed voor de nood van de wereld. ons Kyriegebed. Want vergezichten zijn soms moeilijk te zien. Ik dacht, ik neem u maar mee hoe zwaar het soms valt, ook voor mij, om elke dag het nieuws te lezen. En om dat dan iets daarvan te verwoorden in een gebed voor de nood van de wereld. Ook deze week weer. Kies je voor actueel nieuws, en dat was er deze week genoeg, in Amerika, de grenzen van Oekraïne en Polen, altijd weer Gaza en dichterbij deze week in Beverwijk? Of kies je voor alomvattende crisis, zoals wij omgaan met de aarde? Vorige week bleven we stil en luisterden naar een lied. Vanochtend proberen we toch weer iets daarvan te verwoorden. Een gebed voor de nood van de wereld. Eeuwige, deze wereld waar mensen zo tegenover elkaar staan, waar mensen om hun mening worden verketterd en worden vermoord, over en weer. Een wereld waar leiders niet verbinden, maar verdelen. Heer, ontferm u. Eeuwige, schepper van alle leven. Wij zien in deze wereld elke dag weer hoeveel kinderen sterven door geweld. En wat doen wij? Of we kijken weg, of we weten ons vooral heel machteloos. Voor al die kinderen en voor al hun ouders die daarmee moeten leren leven, bidden we: Heer, ontferm u. Schepper van alle leven, schepper van deze prachtige wereld. Uw schepping zo kostbaar, zo kwetsbaar. En we zien dat er zoveel kapot gemaakt wordt, zoveel uitgebuit wordt om economisch gewin in politieke strijd. Voor al dat wat wij zien in deze wereld, bidden we: laat ons niet over aan onszelf. Draag ons in uw handen. Daarom bidden we: Heer, ontferm u. Amen.
Wij horen een stukje uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 12 tot 30. Ook na de dood van Jezus blijft zijn leven jullie inspireren. Dankzij hem ontdekken wij: eigenbelang leidt tot niets, leven ontstaat door de geestkracht van de Messias. Wie hem volgt, is vrij. Geen slaafse navolging uit angst, maar vrije mensen die de ene nabije aanspreken als vader, omdat zij zich met hem verbonden weten. Maar daarmee zijn wij één met de Messias, zowel in lijden als in vreugde. Want ik houd er rekening mee dat het lijden van dit moment onbetekenend is in het licht van de vreugde die ons ten deel valt. De schepping ziet reikhalzend uit naar het moment waarop de mensen eindelijk vrij zullen zijn. De schepping is weerloos uitgeleverd aan menselijk wanbeheer. Toch is er hoop dat de schepping aan de vernietiging zal ontkomen, zodra de ene levende in de vrijheid van mensen aanwezig is. Want wij weten dat heel de schepping zucht en tot nu toe in barensnood is. En ook wij zuchten diep, hoewel we als veelbelovend begin de geest ontvangen hebben. En we zien uit naar het moment waarop we voorgoed kind van de ene nabije zullen zijn. De bevrijding van de mens. Die hoop is onze redding. Tastbare hoop is niet echt. Wie hoopt er nu wat voor ogen is? Maar als wij hopen op wat we niet zien, is er sprake van gegronde verwachting. Bovendien komt de geest onze machteloosheid te hulp. Want wij weten niet goed wat we bidden moeten. Maar de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die ons hart peilt, kent de gedachten van zijn geest, die naar de wil van de ene voor jullie pleit. Wie de ene nabij je lief heeft, ziet de dingen in een ander perspectief. En dat was ook zijn bedoeling. De ene nabij je heeft van meet af aan gekozen voor de mens van zijn hart, in een sprekende gelijkenis met zijn zoon, de eerste van één grote familie. De mens van zijn keuze heeft hij ook geroepen, en wie die roept, doet ook gerechtigheid, en wie gerechtigheid doet, raakt aan het licht.
Thank you.
En wij horen uit het boek Daniël, het 12e hoofdstuk. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend. Vele van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelend hemelgewelf. En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.
Geliefde gemeente, het is wonderwel de apostel Paulus geweest die in mijn studietijd mijn kijk op mens, wereld en God 180 graden heeft omgekeerd. En dat was een hele grote ommezwaai, want ik was als gelovig jongetje binnen de gereformeerde bond opgegroeid met zijn leer door het geloof alleen. En alles alleen maar gericht op kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar daar kwam toen in één keer verandering in. Toen ik in 1972 theologie ging studeren in Utrecht. Als 19-jarig jongen mocht ik ook colleges lopen bij de katholieke broeders. Er was toen nog een samenwerkingsovereenkomst tussen de protestanten en de katholieken. En van al die bijzondere leraren die ik daar ontmoette, leerde ik dat een leer zonder leven en zonder passie een bloedeloos en geestloos leven is. En tot mijn grote verbijstering en verwondering gaf daar ook een rabbijnles, Yehuda Askenazi. En die heeft me in dat eerste jaar met zijn verhalen en met zijn kijk op mens en wereld helemaal van de sokken geblazen. En toen ik van de eerste verwarring overeind krabbelde, ontdekte ik dat je vanuit een heel ander perspectief naar al die verhalen en gedichten en toespraken en brieven in de Bijbel kunt leren luisteren. Er ging een hele nieuwe wereld voor me open. Ik was een nieuwsgierig jongetje en ik ging ook vaak naar het leerhuis van dominee Nico van Egmond in de studentengemeente. Begin jaren 70 een heel druk bezocht leerhuis waar op het hoogtepunt 120 studenten per keer kwamen. En in 78 begon ik samen met bevriende theologiestudenten een leerhuis op te zetten hier in de Stefenuskerk. Bij dominee Henk, ik weet niet meer zijn achternaam, maar Ruis. Zo, dank u wel. Bij dominee Henk Ruis. En ik heb de materialen van het eerste leerhuis wat ik met medestudenten mocht doen over Genesis nog liggen. Op een ochtend kwam dominee Kleis Kroon uit Amsterdam spreken. En die was aangesteld voor het werk van Tenach en Evangelie. En die opende mij die morgen de ogen voor een brief van de apostel Paulus en met name voor hoofdstuk 8. Het hoofdstuk waar u vanmorgen een stukje uit gehoord hebt. Waarin het gaat over onuitsprekelijke verzuchtingen van de Heilige Geest, die in ons en in de hele geschapen wereld dag en nacht bezig is om het verlangen naar vrijheid levend te houden. En deze tekst heeft me nooit meer losgelaten. Die heeft mijn hele beeld van wie mensen zijn, waar de wereld toe bestemd is, en vooral ook mijn kijk op de verborgen levende of de bewogen nabijen, omschrijvingen van de goddelijke werkelijkheid, 180 graden gekeerd. En sinds die tijd kan ik niet anders dan alles in een ander perspectief te zien. Laten we ons oor nog één keer te luisteren leggen bij deze mooie, maar ook raadselachtige tekst. En proberen iets van de spiritualiteit van Paulus te proeven en te verstaan. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het begint al met twee wonderlijke zinnetjes. Ook na de dood van Jezus blijft zijn leven jullie inspireren. Dankzij hem ontdekken wij, egoïsme leidt tot niets. Leven ontstaat door de geestkracht van de Messias. Wie hem volgt, is vrij. En met zoveel woorden laat Paulus ons iets van zijn gepassioneerde geloof horen. Als wij de weg van Jezus Messias gaan, krijgen wij deel aan de bevrijdingsbeweging van de verborgen levenden. Want door diens werkzame geestkracht ziet de hele schepping reikhalzend uit naar het moment waarop mensen eindelijk vrij zullen zijn. Hier hoor je woorden en klanken die als een grondtoon diverse bevrijdingsbewegingen over de hele wereld hebben geklonken in de jaren 60 en 70. En als je goed luistert, klinken die geluiden nu weer opnieuw. Wanneer zullen we eindelijk vrij zijn? De hele schepping, zegt Paulus, is tot op de dag van vandaag uitgeleverd aan menselijk wanbeheer. Dat wist hij toen dus ook al. Van autocraten, van tirannen, van praatjesmakers. En op het eerste gezicht lijkt er geen spoortje hoop te bekennen in zijn tekst. Maar dan horen we plots dat er toch hoop is dat de schepping uiteindelijk aan de vernietiging zal ontkomen. De gehele schepping zucht en is in barensnood. En die schepping zucht door de geest van God, die als bron van alle creativiteit, van alle kennis, van alle inzicht in ons, tussen ons, mensen werkt aan het vrijmaken van de hele schepping. Dan, zo zegt Paulus, zijn we voorgoed kinderen van de bewogen nabijen. Dominee Kroon leerde ons die ochtend, het was geloof ik 1978, op Cunera aan de Oude Gracht. Daar huisde de studentengemeente die tijd, dat Paulus een gedreven Joodse man was die in zijn jonge jaren behoorde tot de groep van de Zeloten. Dat waren dus fanatici. Die vonden dat mensen die er anders tegen aankeken dan zij, een ander geloof hadden dan zij, er eigenlijk niet mochten zijn. Daarom was Shaul, dat is zijn Hebreeuwse naam, uit Tarsus erop gebeten om leerlingen van Jezus van Nazareth te vervolgen. Dat was hij blijven doen tot op het moment dat hij op weg was naar Damascus en door een enorm licht werd verblind, van zijn paard werd geworpen en in één keer tot een heel nieuw inzicht kwam. Dat verhaal staat geloof ik wel 2 of 3 keer in Handelingen en ook nog 1 keer op een andere plek. Shaul van Tarsus was verblind door zijn fanatisme en fundamentalisme, maar hij kwam tot omkeer. Hij werd lid van de beweging van de Nazarener en kon toen zinnen gaan schrijven als: het leven, het opstandingsleven van Jezus van Nazareth blijft jullie inspireren en maakt jullie tot zachtmoedige en zich inlevende mensen van de weg. Mensen van de weg, zo werden christenen toen genoemd. En ik gebruik het woord opstandingsleven, omdat dat het sleutelwoord is in heel Paulus' verkondiging. Opstanding, dat is leven in zijn geest vanuit de dood vandaan. En daarmee raakte Paulus de kransslagader van wat geloven voor kan stellen. Namelijk met hart en ziel meegaan bewegen in die beweging die ooit in de dagen van Abraham is begonnen, je losmaken van alles wat mensen neerdrukt, afhankelijk maakt, klein houdt, en dan bewogen door de geestkracht van de verborgen levende op weg gaan naar een land waar het leven goed is. Voor iedereen. En dominee Kroon leerde ons als jonge studenten dat Shaul van Tarsus wel radicaal brak met zijn fanatisme, maar niet met zijn verknochtheid aan de lekenbeweging in het toenmalige Jodendom, en dat was de beweging van de Farizeeën. Dat hebben wij als christenen heel anders geleerd, om naar de Farizeeën te kijken, maar het was in het Jodendom, is in het Jodendom gebleken de enige beweging te zijn die de Joodse gemeenschap door de enorme crisis van de val van de tempel, 70 na Christus, heeft getrokken en die gezorgd heeft dat het Jodendom een levend iets, levend gebeuren is gebleven tot op de dag van vandaag. En Farizeeën wilden voor gewone mensen in de Joodse gemeenschap van die dagen het mogelijk maken om echt te leven naar de Torah en vrijwillig de geboden daarvan op zich te nemen. En een van de concepten die de Farizeeën ook geloofden, omarmden, was het concept van de opstanding. Dus dat denken over de opstanding, het begrip, is veel ouder dan in de tijd van Jezus. En nu kom ik, u heeft er waarschijnlijk al de hele tijd op zitten wachten bij de kleurets van mijn vriend en collega Marcus van Lopik. Afgelopen januari verscheen er een prachtig boek van zijn hand met tientallen kleuretsen, de meeste uit het Eerste Testament en een klein aantal uit het Tweede. En die laatste kleurets die u hier ziet, heeft als titel Opstanding. En in de toelichting bij die kleurets vertelt Marcus dat aan het eind van het boek Daniël het vertrouwen in de opstanding, u hebt het gehoord, helder is verwoord. Daarom lazen we dat ook vanmorgen. Het is de aankondiging van een vreugdevolle geboorte die wordt ingeleid door smartelijke barensweeën van de Messiaanse tijd. En dit blijde vooruitzicht op opstanding deelt het Jodendom met de islam en het christendom. In diezelfde tijd als het boek Daniël zijn eindredactie kreeg, zo ongeveer 150, 140 in de tweede eeuw voor de gangbare jaartelling, ontstond ook de lekenbeweging van de Farizeeën. Dit concept van opstanding kreeg zijn vertaling ook in liturgie voor thuis en in de synagoge, want de synagoge is al een instituut wat twee eeuwen bestond voordat de tempel uiteindelijk werd vernietigd. En de synagoge als instituut heeft het geestelijk leven van de Joodse gemeenschap, ook het liturgische leven, in huis en in de synagoge voort kunnen zetten. En dan is er een bijzonder, hoe dachten de Joodse gemeenschap toen over opstanding? Nou, opstanding gebeurt niet pas aan het eind van de tijd, dat ook, maar zij is al lang ondergronds aan het werk, op gang gekomen door die werkzame geestkracht van de verborgen levende in heel de schepping. Iets van die opstanding ervaren gelovig Joodse mensen als zij ontwaken, want dan zeggen ze namelijk: gezegend zijt gij, verborgen levende, die zielen aan de doden teruggeeft. Ontwaken uit je slaap is een voorproefje van de opstanding. Dat is een wonderlijke gedachte, hè? Ontwaken uit je slaap is een voorproefje van de opstanding. En in de tweede bede van het Joodse 18 gebed, een gebed wat heel vaak gebeden wordt, staat er: gij zijt machtig tot in eeuwigheid, gij nabij, gij die de doden leven doet. Gij schenkt zoveel bevrijding. En dat laat Marcus in zijn kleurets ook zien. Namelijk dat Paulus, zoals alle Farizeeën, geloofde er hartstochtelijk in dat eens de rechtvaardigen van Israël, maar ook uit de volkeren, hun graven zouden verlaten om in het licht van een nieuwe wereld tegemoet te lopen. En daarom zien we links op de kleurets een uit het graf opgestane figuur. Is het Abraham? Is het Elia? Is het Daniël? Is het Jezus? Is het Paulus? Is het Oscar Romero? Is het Dietrich Bonhoeffer? Is het Nelson Mandela? Zijn het misschien alle anonieme mensen die in de loop der eeuwen trouw gebleven zijn aan hun geloof in de kracht van de geest? wier naam niet genoemd was, maar die toch leven. Die het licht van het vernieuwde leven van de herschapen wereld tegemoet lopen. En ook wij mogen in navolging van hen nu met nieuwe ogen vanuit een ander perspectief hiernaar kijken en ook de laatste 10 regels van de lezing van vanmorgen proeven alsof ze aan ons gericht zijn. Ik neem u even mee. Wie de verborgen levende lief heeft met hart en ziel, ziet de dingen in een ander perspectief. En dat was ook zijn bedoeling. De verborgen levende wordt dag en nacht bewogen door de energie die levend maakt. Die ene nabije kiest van begin af aan voor de mens van zijn hart, voor zijn unieke mensenkind, voor ons. Die de deur openzet voor alle mensen en alle schepselen op aarde om zich vrij te maken, om vrij te worden. Zodat we allemaal als leden van een messiaans lichaam, zoals Paulus dat noemt, als leden van één grote universele mensenfamilie onze roeping waarmaken, zoals onze voorganger Messias Jezus deed. En deze God roept ook ons vandaag, net als alle duizenden, tienduizenden getuigen uit de wolk die niemand tellen kan. Hij roept ons om gerechtigheid te doen. Op onze plek, waar we wonen, waar we leven, waar we werken, waar we het leven omarmen. Iedereen heel verschillend, iedereen op zijn unieke eigen manier. Niemand uitgezonderd. Allemaal worden we geroepen om hierop om op Gods roep te antwoorden. En uiteindelijk om met een open hart en ziel, vol vreugde, te laten zien dat God ons lief heeft en dat wij er voor elkaar mogen zijn, iedere dag opnieuw. En als we in deze beweging van de Heilige Geest meeademen, dag en nacht, dan horen we ook het lied van Marijke de Bruyne met andere nieuwe oren. Wij wachten op de Heilige Geest als wijsheid die ons inzicht geeft in wat er diep in mensen leeft. Kom, Geest van God, geef goede raad. Amen.
kennis, hulp en troost. Kom, Geest van God, daar in ons neer. Wij wachten
mededelingen en de collectes. We beginnen met deze mooie bos bloemen. Tjieske, die is voor... Zal ik even bijpakken? Even handigen. De bloemen zijn voor Saskia Tromp Meesters. Na knieoperatie is ze nu voor revalidatie in Domstede. Wie wil haar de bloemen brengen? Dankjewel. Dan krijgen we de collectes. De eerste collecte is de groene zak, is voor Kerk in Actie Werelddiakenaat, Indonesië. Opvang voor straatkinderen in Indonesië, van de organisatie Dreamhouse. De tweede collecte, de rode zak, is voor KPN Kinderen en Jongeren, bestemd voor jongerenwerk in de gemeente. Drie interactieve bijbelspellen. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden. Offerblok, dat zijn de bruine boksen naar de Sipinaai. Die is voor offerblok voor kerkasiel. Bestemd voor de Open Hof, gemeente in Kampen. Die een Oekraïense familie opvangt waar de vier kinderen van 20, 14, 11 en 3 jaar oud zijn inmiddels in Nederland geworteld. De jongste twee zijn hier ook geboren. Dit waren de mededelingen en de collectors.
Goedemorgen. Jullie hebben bij het binnenkomen waarschijnlijk die mooie maquette al achter in de ontmoetingsruimte zien staan. Dat is het kunstproject dat hoort bij de voorstelling van het Stuttheater die hier op 3 oktober gespeeld gaat worden. En ik hoop dat ik jullie vooral heel nieuwsgierig maak om daar straks bij de koffie even te gaan kijken. Lola en Stella van Stutstein zijn daar om jullie daar wegwijs te maken. Van harte welkom allemaal.
En dan nog even, Bas van den Berg is hier vanmorgen en hij is een van de organisatoren van het Ecumenisch Leerhuis. Wat hij natuurlijk al jaren doet, hoorden we net, maar ook in het najaar start weer een Ecumenisch Leerhuis. Samen met de Janskerk en met ons en de Tuindorpkerk. En dat gaat dit jaar over parels van wijsheid, parabels, fabels en gelijkenissen uit de wereldliteratuur. In de Nieuwsbrief Plus heeft er ook al wat over gestaan. Maar ik wijs u er graag nog even op, want het start dinsdag 13 september. Oh, 23 september. 23 september, kijk, dat is goed als je Bas dan zelf in de kerk hebt zitten. En u kunt zich ook bij hem opgeven, er zat een e-mailadres bij. Maar ik dacht, het is goed om het nog even aan te kondigen. De kosten zijn €10, inclusief koffie en thee. En als u wil weten, ik zou zeggen, grijp uw kans en vraag Bas na afloop nog even daarna.
Laten wij bidden. Wij danken u dat gij door uw geest ons steeds opnieuw nabij komt. Gij ons niet in de steek laat in deze wereld waarin de grootste monden het steeds lijken te winnen. Gij schenkt ons de gave van uw geest in ons midden, zodat we mogen blijven uitzien naar onze bevrijding uit allerlei vormen van verslaving. En wij als vrije mensen mogen opademen. Omdat gij ons lief hebt, dag in dag uit, mogen wij u lief hebben met hart en ziel. En daardoor kunnen wij anders kijken naar onze medemens, naar wie in onze omgeving onze weg kruist. En daarom zingen we biddend tot u. Werk met uw geest in ons, tussen ons en om ons heen, iedere dag opnieuw, zo bidden wij. Want zonder uw geestesadem in onze ziel verkommeren wij en blijven we gevangen in ons ego, in ons ik. Uw geest transformeert ons aller ik tot een menslievende en vredelievende ziel, zodat we al onze energie kunnen richten op uw wereld in nood. Dat we onze ogen open houden voor de nood dichtbij, om de hoek, in een hoek in onze flat, op straat, in het park. Begeester ons met uw levensgeest. Daardoor kunnen wij in de wereld staan als vrije mensenkinderen. Daarom zingen we biddend tot u.
Mogen uw bevrijding ook werkelijkheid worden voor alle kinderen die lijden onder oorlogsgeweld. Dat uw geest van opstanding mensen doet opstaan tegen het geweld en met onverzettelijkheid willen strijden voor vrede. Zegen de artsen die werken over land- en religiegrenzen heen, vechtend voor elk leven. Zegen de onderhandelaars die niet opgeven totdat het vuren staakt. Inspireer met uw geest ieder die gaat voor een ander perspectief, die durft te geloven, die durft te leven, dat het anders kan, dat het beter moet. Daarom zingen wij biddend. En we bidden u voor onze gemeenschap. We danken u dat we mogen omzien naar elkaar. En we bidden u voor ieder die het nodig heeft om uw dragende handen te voelen en te ervaren. Mensen die opnieuw onder ons geconfronteerd worden met hun ziekte. We bidden voor Jeannette die opnieuw aan een kuur gaat beginnen. We bidden voor Peter die deze week geopereerd wordt. En we danken u met Annemieke, die goed bericht heeft gehad. Zo dragen we hen allen op aan u. En nu in de stilte leggen we aan u voor wat er in ons hart leeft. Eenmaal zingend. En we besluiten al onze gebeden met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd, onze Vader.
Nou, met deze woorden in ons gehoor kunnen we ook de week weer ingaan. En zonder zegen is het veel moeilijker om een week door te gaan dan met zegen. Daarom van harte de zegen van de bewogen nabij. De altijd nabij zij voor jullie om jullie de juiste weg te wijzen. De altijd nabij zij naast jullie om je in haar armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De altijd nabij zij onder jullie om jullie op te vangen als je dreigt te vallen. De altijd nabij wonen in jullie hart om je te troosten als jullie verdrietig zijn. De altijd nabij zij boven jullie om jullie te zegenen. Mogen de bewogen nabijen zich over jullie ontfermen vandaag, morgen en alle dagen die komen. Amen.